Goed, Romeinen 8, vers 31. Daar gaan we beginnen. Daar staat in mijn Bijbel boven, meer dan overwinnaars. En als je het stukje leest, dan klopt dat wel. Vers 31, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. Er staat heel veel. Paulus die begint met een gedeelte, een zinnetje wat we heel vaak tegenkomen in de Romeinenbrief. Wat zullen wij dan zeggen? In de stukken die hier aan vooraf gingen, maar ook daarna komt het nog een aantal keren naar ons toe. Daar staat bijvoorbeeld in Romeinen 3. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze, zegt Paulus. In Romeinen 4, wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft. Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? In Romeinen 6, wat dan? Zullen wij zondigen, omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn, volstrekt niet. Romeinen 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Romeinen 9, kijk even vooruit. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. En nog een keer in Romeinen 9. Wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Paulus stelt die vraag diverse keren. En zo begint hij ook ons gedeelte. Vers 31, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Paulus stelt in dit gedeelte, wat we nu gelezen hebben met elkaar, 7 vragen. Het zijn retorische vragen. Hij verwacht daar geen antwoord op. Het lijken wel stellingen. Het lijkt alsof hij ons uitdaagt om na te denken over de vragen die hij stelt. De eerste vraag heeft betrekking op het voorgaande gedeelte. Bijvoorbeeld vers 28. Daar staat, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Dat alles meewerkt ten goede, begrijpen we lang niet altijd. Vooral niet wanneer we met lijden of verdriet te maken krijgen van onszelf of van degene die ons dierbaar zijn. Dan denken we eerder aan Romeinen 8 vers 22. Een bekend vers, dat hebben we al behandeld. Daar staat, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert. Tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van een aanneming tot kinderen, zoonschap. Namelijk de verlossing van ons lichaam. En de bemoediging, God laat alles meewerken ten goede, komt vaak binnen als een dooddoener. Kan hard aankomen. Wij mensen zijn slechte troosters. De tweede vraag in dit gedeelte heeft betrekking op de liefde als God voor ons is. En de almacht, wie zal tegen ons zijn, van God, onze Vader, die wij Abba mogen noemen. Het woord Abba wordt 3 keer genoemd in de Bijbel. De eerste keer zien we dat in Gethsemane, waar de Heere Jezus tot zijn Vader roept en het uitschreeuwt, Abba, Vader. De tweede keer zien we dat in Romeinen 8, vers 15, wat gaat over het zoonschap. En in Galaten 4, vers 6 komt het nog een keer toe, waar ook de geest met onze geest roept, Abba, Vader. Papa, heel dicht bij God de Vader. Paulus legt uit wat hij daarmee bedoelt. En hij geeft argumenten die dat bevestigen. Als je vers 32 dan leest, daar staat de derde vraag, de derde stelling. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? God heeft zijn enig geboren zoon, zijn alles, gegeven. En voor ons allen overgegeven, om ons in hem alles te kunnen geven. We zijn kinderen geworden en erfgenamen. Onze nieuwe positie in Christus. In hem hebben wij deel aan alles. Aan het lijden en aan de verheerlijking. Romeinen 8 vers 17 zegt, en als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het lijden hoort bij de gevallen schepping. En bij onze oude mens, bij onze oude positie in Adam, bij het vlees. En de verheerlijking hoort bij onze nieuwe mens, onze nieuwe positie in Christus. De verheerlijking heeft niets te maken met eigen verdiensten, eigen roem. En trots, onze verheerlijking is in Christus Jezus. En Christus wordt door ons verheerlijkt als wij leven door de geest. En dan denken we de vrucht van de geest, zoals in Galaten 5 staat. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, zullen we ook door de geest wandelen en handelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. De NBG-vertaling zegt, indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. We moeten niet praalziek zijn, elkander tartend en elkander benijdend. De vierde vraag staat in vers 33. Daar staat, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Er is er één die op alle mogelijke manieren probeert om ons onderuit te halen. Door ons te verleiden, ons te beschuldigen, ons te ontmoedigen, zodat wij ons schamen voor God. En als er ziekte of tegenslag in ons leven is, ons aan te praten, soms door andere mensen, vooral vrome christenen, dat er wel iets niet in de haak zal zijn. We zijn in Christus gerechtvaardigd. Dat hebben we in Romeinen 5 gelezen. En op grond daarvan kan niemand ons aanklagen. Petrus, we kennen hem als een discipel die vaak door het ijs zakte, waar het vaak misging. Ook heel herkenbaar. En hij schrijft, op het moment over zichzelf ook, en Petrus heeft dat ook van de Heer Jezus zelf geleerd, toen die hem roept, heb je mij waarlijk lief? Die vraag die moet Petrus enorm geraakt hebben. Hij schrijft in 1 Petrus 5, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Petrus kennen we voor zijn bekering en na zijn bekering. Het zijn twee verschillende mensen. Een oude mens en een nieuwe mens. De vijfde vraag vinden we in vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Ook de wet veroordeelt ons niet meer. Want we zijn vrij van de wet, Romeinen 7. Maar de strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens, die is er wel. Juist als ik toch doe wat ik niet wil, dan besef ik dat de wet volmaakt is en dat mijn oude mens zondig is. Maar ik hoef niet bang te zijn dat ik verloren zal gaan, want mijn oude mens is al met Christus gestorven en kan dus niet meer verdoemd worden. Maar daar is het niet bij gebleven, want dan zou ik dood zijn. Nee, want ik ben met Christus gestorven en met Christus Jezus opgestaan. Dat is mijn status, dat is mijn nieuwe positie in Christus Jezus, de opgestane Heer. Als ik word aangeklaagd, als ik als uitverkorene word beschuldigd, dan is Christus aan de rechterhand van God om mij vrij te pleiten. Dat doet hij niet op grond van mijn werken, maar op grond van zijn volbrachte werk, want hij heeft het voor mij volbracht. Dan de zesde vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Komen er dan geen vragen en geen moeite meer op ons af? Begrijpen wij dan alles wat er in ons leven of in dat van anderen gebeurt? Zijn we dan als verloste zondaars gevrijwaard van alle ellende waar deze schepping onder gebukt gaat? Romeinen 8 vers 22 zegt dat wij nog onderdeel zijn van deze gevallen schepping en meelijden. Dat zijn de dingen die mensen ons aan kunnen doen. Ook broeders en zusters. Maar we zien uit naar de verlossing van ons lichaam. De opname van de gemeente. Vers 36. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Zoals onze Heer, de Messias, te midden van zijn eigen volk werd vervolgd en zelfs gedood, zo zijn ook wij, omdat we christen zijn, niet geliefd in deze wereld. Als we als christen opvallen, of niet opvallen, maar meedoen, dan worden we wel gepikt, wel geaccepteerd. Maar wanneer wij aan onze opdracht als christen beantwoorden, dus de werken doen die God voor ons bereid heeft, zoals Efeze 2 dat zegt, dan liggen we eruit. Vers 37. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Als de winnaar van een marathon na een enorme krachtsinspanning en een enorme martelgang uiteindelijk als eerste over de eindstreep gaat, maar dan dood neervalt, dan is hij wel winnaar. Maar dat is het dan ook. Hij zal niet delen in de roem en de verheerlijking. Wij kunnen verdrukt worden, of het benauwd hebben, of vervolgd worden, of honger lijden, of uitgekleed worden, of er kan gevaar zijn of bedreiging. Het kan heel zwaar zijn. En we kunnen er onderdoor gaan. En toch weten we dat we overwinnaars zijn en blijven, doordat God ons zo lief had dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, in wie wij geloofd hebben. Romeinen 8, vers 16 zegt: de Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. En dan vers 38, ook een bekend vers, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Ik ga straks nog verder met het volgende vers. Maar Paulus zegt het niet, het zou kunnen zijn dat, maar Paulus is ervan overtuigd. Hij weet het zeker. Paulus doet er nog een schepje bovenop. Het zijn blijkbaar niet alleen mensen, vlees en bloed, die ons het leven zuur kunnen maken, maar de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En ook de Efezebrief is daar heel duidelijk over. In Efeze 1 staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Efeze 3, daar staat: opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Dus die strijd is gaande. In Efeze 6, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er speelt zich heel wat af, ook buiten ons gezichtsveld. In de hemelse gewesten is er een strijd gaande. In vers 39 gaat daar nog mee verder. Daar staat: nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. In Exodus lezen we dat de overwinning op Amalek moest worden vastgelegd ter herinnering. Corné Burger heeft daar pas over gesproken vanuit Exodus 17. Toen de Heere tegen Mozes zei: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Die overwinning was behaald. En Mozes bouwde een altaar. En hij gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Ik vind het een heel mooi voorbeeld, een mooi beeld. Na de overwinning op Amalek gaf Mozes op deze wijze aan dat de strijd gestreden en gewonnen is. Een banier opheffen is het teken. Dit land is van mij. Hier heeft niemand anders recht op. Of als teken van wij horen bij elkaar. Of jullie horen bij mij. Het moment dat de vlag op de maan werd geplant. Dat is een beetje hoogmoedig denk ik van de mens. Maar dat moment, dat kennen we nog wel. En daarmee wil de mens zeggen, de maan is van mij. Nou, het is maar wat. Niet hoogmoedig. Psalm 60 gaat ook over de banier. Psalm 60 vers 6. Maar nu hebt u een banier gegeven aan wie u vrezen. Om die op te heffen als teken van de waarheid. Opdat uw beminden gered worden. 7 punten. 7 vragen. 7 stellingen. Ik zal ze nog even noemen achter elkaar. De eerste. Alle dingen werken voor ons mee ten goede. De tweede. God is voor ons en niemand kan tegen ons zijn. De derde. God schenkt ons in Christus alle dingen. De vierde. Niemand kan ons beschuldigen. De vijfde. Niemand kan ons veroordelen. En de zesde. Niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. En de zevende. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. We hebben niet veel opgezocht vanavond. Maar als u met mij op wil zoeken, Colossenzen 3, vers 1 tot 4. Dan willen we daarmee afsluiten. Bladzij 1787. Colossenzen 3, vers 1, gaan we lezen. Daar staat Colossenzen 3, vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan komt mijn dooptekst. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover.